Linkerbalde heeft gelinkerbald. Profiteren van de inspanning van andere renners door zelf weinig of geen kopwerk te doen. Acteren alsof je vermoeid bent om je krachten te kunnen sparen. Een linkerballer is een wieltjeszuiger of een zweetief.
TB en ik gaan in elke aflevering een beetje linkerballen. We doen ons dommer voor dan we zijn. We stellen wat vragen waar we soms het antwoord al op weten. En vooral, we laten het meeste praatwerk over aan onze gasten. Linkerballer. Vandaag zijn we even uit onze vertrouwde comfortzone van het meetjesland en zijn we te gast bij Physiodynamics in Chennai. Physiodynamics is de praktijk van Geert Beirnaert. We zijn hier niet alleen om meer te weten komen hoe we een pijnlijke knie moeten behandelen of hoe we een gezonde houding moeten aannemen, maar Geert is al jarenlang van dichtbij betrokken in de wielerwereld. Hij was onder andere vaste osteopaat van de wielerploeg Lotto en is sinds 2 jaar aan de slag bij Red Bull Bora Hansgrohe. Het is voor de 2e keer dat mijn co-host Sven aanwezig is en beiden houden we van wielrennen en zijn we ook in bezit van een lichaam dat al hier en daar een keer een mankementje heeft. We zijn dan ook razend benieuwd wat onze gast van vandaag ons allemaal te vertellen heeft. Welkom in de show, Geert Beirnaert en welkom ook Sven uiteraard. Oh,
goeiedag. Dankjewel, Sven. Ja.
Voilà, Geert, we zijn hier te gast in jouw praktijk, Physiodynamics in Sinai, Snoi.
Snoi,
ja. Voilà. Wie of wat is dat allemaal, Physiodynamics?
Physiodynamics is eigenlijk een praktijk die ontstaan is vanuit mezelf. En die door de jaren uitgeroeid is tot een vrij grote multidisciplinaire gezondheidspraktijk, zouden we kunnen zeggen. We werken ondertussen met een tiental collega's, met de verschillende. We hebben een podoloog, een personal trainer, een yoga teacher, een aantal kinesisten, acupuncturisten en osteomanueel therapeuten.
Dat is vrij uitgebreid dus.
Ja, en, fijn om samen te kunnen werken en de mensen samen terug proberen een beetje gezonder te krijgen.
En dat
of
is
gezond te houden.
Begonnen vanuit een zelfstandige basis die dan uitgegroeid is. Heb je altijd al op deze locatie gezeten en kunnen groeien of werd het te klein?
Ah, dat is wel een toffe vraag. Ik ben eigenlijk begonnen in de slaapkamer van mijn ouders.
Voilà. De meeste worden voilà. Daar...
Ja. Maar ook professioneel. Ben ik thuis begonnen bij mijn ouders op de slaapkamertje achteraan. Dat zijn dan 2 slaapkamers geworden. En op een gegeven moment konden mijn ouders niet meer gaan slapen omdat ze door de gang moesten waar de patiënten zaten te wachten. En ben ik dan toch maar van locatie naar het dorp in Sinai, waar ik nu ook zit. En ook hier hebben we stilletjes aan uitgebreid, van een klein plaatsje vooraan, tot dieper op de nof, laat ons zeggen, mijn oefenzaal en al hetgeen dat nodig is om goed praktijk te kunnen doen.
Dus als ik mij niet vergis, dan zit je broer ook in de praktijk?
Klopt, ja.
Schillen jullie veel en is dat plezant om met een broer samen te werken?
Dat is eigenlijk zeer plezant. We hebben eigenlijk nog nooit geen woorden gehad daaromtrent. Hij is ook medevenoot. Wij schelen wel een 10-tal jaar. Ja. Dus hij is mij opgevolgd. Gevolgd, laat ons zeggen.
Inderdaad, gevolgd. Dus er is niks aan ons lijf dat we niet kunnen laten behandelen. Bij jouw praktijk bijna, denk ik. Tenzij dat er echt wel breuken zijn.
Ja, inderdaad. Wij proberen toch zoveel mogelijk de mensen allerlei te gaan helpen. Maar er zijn natuurlijk beperkingen.
Ja. Voilà, het is dat. Maar jouw broer is jou gevolgd, dus dat gaat al van bij studies af. Weet je dat al als in het lager, het middelbaar, dat je die richting uit wil? Of is dat iets dat maar geleidelijk aan groeit?
Bij mij is dat eigenlijk gestart na een val in een koers. Ik had toen mijn elleboog gebroken, was mijn eerste kennismaking met kinesiotherapie. En ik vond dat intrigerend. Ik was toen, denk ik, 16, 17 jaar oud. En daar is bij mij sowieso de dingen ontstaan om kine te gaan doen. Er is nog een beetje twijfel geweest. Ik vond LO, lichamelijke opvoeding, super fijn. Maar in die periode was een turnleraar nog schering en inslag. En dan dacht ik dat ik ook meer kans ging maken om werk te vinden als kinesiotherapeut. En ben ik die richting uitgegaan.
Maar tussen kine en wat je nu doet is een ruime stap. Dus hoe
Ja.
Hoe evolueert dat geleidelijk aan?
Dus eerst heb ik die kine, toen noemde dat ook nog beweging en revalidatie en bewegingstechnieken noemde dat toen, gevolgd. Dat was een opleiding in Gent. Maar daarna ben ik natuurlijk wel wat gaan specialiseren, omdat je, als je daar afgestudeerd werd, wel het gevoel had dat je nog niet echt de mensen echt vooruit kon helpen. Dat was niet echt
een opleiding van 3-4 jaar, ja, en dat klopt. Is dan nog maar... Klopt. Dan voel je van...
Dat is een basis.
Too basic.
Ja. Dat is gewoon kinesist dan?
Ja, 3-4 jaar. Dat is gewoon kinesist.
En welke specialisatie was het dan voor u? Wat is hij verder gespecialiseerd?
Toen was dat nog niet. Hè. Waren er nog geen specialisaties. Dat was een algemene vorming, waarbij dat je je diploma kine kreeg. Maar dan ben ik vrij snel, omdat ik ook nogal sportief aangelegd was... Wat sportkine gaan doen, cardiale kine, dat waren zo korte opleidingsjes van 2 jaar in het weekend. Allemaal heel interessant en tof. Maar ik bleef zo'n beetje op mijn honger zitten. Dan ben ik osteo gaan doen.
Dat is dus wel al, je bent aan het werk en daarbij
ja,
doe je
klopt,
dan...
klopt, inderdaad. Dat was wel een 5-jarige opleiding, dus dat is wel een beetje steviger, toch? Voelde ik me zeer, zeer goed na. Kon ik veel meer mensen gaan helpen op een andere manier. Want... kine is echt revalidatie, vond ik ook wel fijn, maar met die ostia en die manuele, sportmanuele therapie heb ik ook gedaan. Was ook een zeer interessante. Kon ik toch de mensen die ik wilde helpen, wat meer mijn interessegebied was, veel verder helpen. Maar er was toch nog iets dat ik miste. En op een gegeven moment had ik een collega, Jeroen, die bij mij in de praktijk ging weggaan omdat hij thuis te veel werk kreeg. Maar we waren vrienden geworden na die 10 jaar dat hij bij ons gewerkt had. En we wouden elkaar niet uit het oog verliezen. We zeiden, laat ons samen nog, toch nog iets doen. Dat we elkaar zo nu en dan wat tegenkomen. En daar is het idee ontstaan om vanuit de lijst AAA acupunctuur te doen. Beetje raar. Eigenlijk was er geen notie van wat dat ging zijn.
Dus, de eerste jaar, ja. Chance, de palfabet.
Voilà, dat was het. En dat was het eerste dat we tegenkwamen. Dat we zeiden, ah, misschien dat. Dat bleek dan TCM, of Traditional Chinese Medicine, te zijn. Toch wel een vrij zware opleiding ook, die ons het eerste jaar niet direct bracht wat we verwacht hadden. Zeer alternatief, een zeer andere zienswijze, maar zeer holistisch. Back to the bend, zeggen ze, naar de basis van het probleem, waar wij in het Westen toch wel veel meer heel gericht naar een bepaald iets gaan werken, wat ook niet fout is natuurlijk.
Heel gericht naar een bepaald iets, van ik heb last...
Van mijn knie, dus we gaan kijken naar de knie.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, na dat eerste jaar dachten we, hadden we elkaar gehad, ik denk dat we misschien zelfs waren gestopt met die TCM-opleiding. Maar toch elkaar blijven motiveren. En dat tweede jaar mochten we zelfs de dingen gaan uitproberen, ook in de praktijk. En we zijn potverdikken. Er zijn dingen die we met knie echt niet kunnen oplossen. En hier met die TCM. Ja, mensen komen met migraineklachten potverdorie, 2-3 keer... En zonder aan die nek te moeten sleuren, bij wijze van spreken, hebben die veel, veel, veel baat bij die paar naaltjes die wij prikken. Verder ingegaan tot een bepaald moment, eigenlijk, ik thuis s'avonds in boeken zat te lezen van Chinese geneeskunde en mijn vrouw op een gegeven moment zei van, manneke, maar nou is er toch aan het overgaan, hè? Het is gelijk of dat jij kankers goed geneest. En ik dacht bij mezelf, ja, nee, inderdaad. Ik moet dat een beetje relativeren, maar ik ben dat dan wel gaan combineren met die manuele. En dat bleek voor mij een zeer... goede therapie te zijn. Ik kan er mensen mee helpen.
En de basis ligt in China. Zijn ook naar Gent geweest? Ooit in China geweest?
Klopt,
opleiding?
Ja. Wij hebben... Het was eigenlijk ook een beetje een verplichting dat wij of na onze opleiding Chinese geneeskunde een 2-tal jaar, denk ik, 1 dag per week bij een erkende acupuncturist gingen stage doen. Of een 5-tal weken stage gingen gaan doen in China zelf. In dit geval was dat Nanjing. Dat was een provinciestad in zuiden van China. Heb ik dan voor gekozen, uiteraard. Want dat is een belevenis. En dat was een toffe stage. En ook daar heb ik toch veel dingen geleerd. Ja. Ja.
Ik vraag me altijd bij zoiets af. De eerste keer dat je naald in iemand moest steken?
Dat is citroen en appelsien.
Oké, okay, dat valt er nog mee. Ja. Maar goed, uiteindelijk, ooit komt de
naald... Moet het bij een persoon zijn. Daarom gebruik ik, je weet dat, Sven, daarom gebruik ik nog steeds eigenlijk tubekes. Ja. Ik kan ook zonder tube werken, maar het pijnlijke bij patiënten aanprikken is het de huid doorboren. Ja. Als je dan met zo'n tubeje doet...
En wat is een tube?
Een tube is zo een plastic buisje dat net korter is dan je naaltje. Dus je tikt op je naaltje en eigenlijk is je naald door de huid. En voelt je dat niet of nauwelijks. Dat
Oké, we zijn nu bezig over acupunctuur, maar draaiendierling is eigenlijk zo hetzelfde. Je steekt een naald in je huid, in je lichaam. Mm-hmm. Als ik dat doe, dan begint dat te bloeden. Ja. Als je dat doet, niet.
Ja.
Dat is...
ja, het ding is eigenlijk om arteriekes te vermijden, hè, of veneuze bloedvatjes te vermijden. Dus moeten de punten weten waar je moet prikken.
Dus jij weet waar je moet prikken, dat is het verschil.
Eigenlijk wel, ja. Ja. Wat niet wil zeggen dat we nooit eens bloed hebben. Hè. Het kan ook gebeuren dat je er net naast zit, of dat je toch niet een bloedvatje tikt, omdat die toch wel dicht tegen bepaalde acupunctuurpuntjes liggen. En dan kan dat wat bloeden, maar niet veel. Het naaldje is ook zeer dun natuurlijk. Mm-hmm.
Ja. En het woord is al gevallen, een holistische kijk. Mm-hmm. Het is niet omdat je migraine hebt dat je in je hoofd moet kijken, dat je kniepijn doet, dat je naar je knie moet kijken. Ja, hoe zou je dat omschrijven, een holistische kijk? En ja, wat zijn daar de voornaamste linken?
Goeie vraag. Het begint allemaal bij het verhaal van onze patiënt. Wij luisteren naar wat hij te vertellen heeft. Van waar de pijn zou kunnen komen. Dat kan al uit een verhaal komen. We noemen dat anamnese. En dan gaan we verder. En in die TCM, minder in osteopathie of in manueel therapie, gaan wij ook pols- en tongdiagnose gaan doen. Waar wij ook heel veel kunnen leren of lezen van onze patiënt.
Een tongdiagnose.
Ja. De tong ligt nooit, zegt men in China.
Ja, dat, ja.
Ja, wat er op je tong te zien is, is eigenlijk altijd waarheid. Ja, dat kunnen patiënten niet verdoezelen, tenzij dat ze hun tong schrapen of poetsen.
Ja, en die tonganalyse, is dat mijn toestel? Is dat mijn
microscoop?
Dat is
gewoon kijken naar de tong. Hoe de
ik
tong
kijk eruit. Gewoon visueel, zonder hulpmiddelen, naar de tong.
Naar de tong,
En dat weet je al veel. Dat
gebeurt niet altijd, hoor. Je hebt niet voor alles... Allee, als er iemand komt die gevallen is en die zijn rug zit geblokkeerd, moet niet naar de tong gaan kijken, want dan weet je dat dat geen probleem is van bijvoorbeeld een organische oorsprong. Maar iets kan wel organisch zijn als je de eerste keer je patiënt ziet. Je kent die niet. Die komt met een verhaal af dat je denkt van... misschien zit dat probleem toch wel dieper dan we denken. Is dat niet alleen een allergie op iets, maar heeft hij toch wel wat probleem met zijn voeding? Hè? Heeft hij geen goede voedingsgewoonten? Kunnen we op de tong toch wel een en ander uitlezen. Is die mens misschien heel zwak in zijn... We noemen dat bijvoorbeeld de middenste warmer. Heeft hij een zeer laag energiepeil? Dat hij eigenlijk zelf niet weet, omdat hij al jaren in dit systeem zit. Aan de hand van zijn verhaal en dan de tong en de pols kunnen wij toch al een heel pak meer te weten gaan komen van waar we naartoe willen in onze holistische therapie. Ja.
Omdat...
Moeilijk, hè?
Ja, maar het is moeilijk om heel die mapping te zien en daarvoor heb ik ook zoveel opleidingen. Wat ging ik vragen? Wat ging ik zeggen? Dat de meeste klachten die de mensen hebben, dat is niet het probleem zelf, maar dat is eerder een symptoom dan. En dan is het jouw rol om te gaan zoeken, wat is nu echt het probleem?
Ja, dat klopt ook. Hè. Waar wij misschien in het Westen meer naar symptomatische behandelingen gaan, gaan we in TCM, maar dan zit ik altijd maar over die TCM bezig natuurlijk, toch wel problemen proberen naar, zoals ik daarnet zei, die ben of die oorsprong van dat probleem te gaan. Wat vaak een beetje meer tijd vergt om dat op te lossen dan een acute lumbago-patiënt die binnenkomt omdat hij geblokkeerd is van iets te heffen, zijn rug te deblokkeren. Die patiënt moet dan ook vaak toch wel iets meer geduld hebben, want die moet bepaalde leefgewoonten gaan aanpassen. Dat een deel van de therapie is, maar van zijn kant ook wel wat discipline vraagt.
Maar dat wil ook zeggen dat sommige mensen misschien eerder die vorm van therapie kort door de bocht kwats vinden. En als je er zelf niet in gelooft, of kunt je ook geholpen worden als je er zelf niet in gelooft, wil ik zo zeggen.
Dat klopt. De grootste sceptici, dat zijn de beste reclameborden. Ja. Ik heb zo ooit iemand met een zeer scepticus, een journalist, die niet kon slapen en die totaal niet in onze therapie geloofde, behandeld met naaldjes en met een paar richtlijnen die je zou kunnen doen thuis. Die mens die na de eerste twee keer bleek dan niet te werken, na een vijftal keer dacht ik, potverdorie, ik slaap mijn nachten door. Ik moet toch gelijk, ik heb niet er dan een schoon artikel over geschreven, maar dat eigenlijk wel leuk was. Mm-hmm. Dus zoals je zegt, Moet je erin geloven? Nee, je moet er niet in geloven, want acupunctuur wordt bij paarden gedaan, wordt bij baby's met heel veel succes gedaan. Dus baby's kunnen er niet, wel of niet in geloven. Dus het werkt. Het werkt. Ik was in het begin ook een heel groot scepticus dat eerste jaar dat ik acupunctuur volgde. Ja. Maar het is eigenlijk helemaal gedraaid.
Ja. Maar het is niet uitsluitend acupunctuur, het is wel een volledig gekeken van het lichaam van de patiënt, van alleen het grotere plaatje.
Wat ik nu doe, is eigenlijk een combinatie van die TCM met heel veel manuele inslag erin. Ja. En dat werkt voor mij het best.
Een hele toolbox en je haalt boven wat dat je op die moment denkt dat je nodig.
Dat heb je wel goed gezegd.
Ja. Ja. Maar je moet er niet in geloven, zeg je. Het werkt bij baby's, bij paarden. Maar je moet ook geduld hebben.
Voor sommige dingen wel.
Hè. Als ik er niet 100% in geloof en na een paar sessies en jij werkt ook niet gratis uiteraard. Mm-hmm. Ja, komt je vaak tegen dat mensen zeggen, ja maar ja, kijk, ik ga er hiermee stoppen, want het werkt niet, terwijl dat jij voelt van, ja, we zijn er hier bijna.
Ja, ja. Daar ga ik met mijn patiënt ook wel vaak heerlijk in zijn, van begin af aan. Het is zoals gezegd, ja, we werken uiteraard niet gratis. Als dat een dieperliggend probleem is, wat minder voorkomt dan die bij ons terechtkomen, dan ga ik ook aangeven, kijk, als we na 6-7 behandelingen echt geen beterschap hebben, dan gaan we dat niet doen, dan gaan we ermee stoppen. We moeten er ook eerlijk in zijn, dat is van onze patiënten. Hè. Maar het meeste van onze tijd, als we zeggen 80-90%, zijn dan niet die dieperliggende problemen die we hebben. Of proberen eerst die symptomatische dingen op te lossen, zodat die patiënt al voelt van, oh ja, hey, dit werkt hier wel, dat machine.
Ja, die stapjes
verder. En dan zeggen we, kijk, ik zie je toch graag elke maand iets terug, want we gaan toch proberen te voorkomen dat je terug hervalt.
Die symptomen gaan terugkeren. Ja. Dus de intake die je doet met je patiënt, die kei belangrijk is, dat is niet alleen dat jij die patiënt beter leert kennen, maar jij gaat ook duiding geven over welk traject dat jij in je hoofd
hier
hebt.
Hier willen we naartoe. Ja, dit is wat ik denk, wat het dieperliggende probleem is. Kijk, we gaan nu proberen eerst van die symptomen een beetje te verhelpen, maar weet dat dat niet het einde van ons verhaal is, want jij hebt een dieperliggend probleem en daar gaan we nou moeten werken gedurende een langere tijd.
En dat is dan, we springen wel vooruit naar het wielermilieu, maar mensen die bij jou in de praktijk komen, die zeggen, die mens kan mij helpen, en je kunt die vooruit helpen. Hij zei ook gelinkt aan een wielerploeg waar bepaalde sporters, bepaalde atleten bijna verplicht bij jou moeten komen. Hoe probeert je dat aan te pakken als zij daar misschien niet het geduld of het geloof in hebben? Als ze jou volgen, dat het gaat helpen.
Bij sporters?
Bij de sporters die eigenlijk via de ploeg aan jou gelinkt zijn.
Ja, bij sporters is het eigenlijk een beetje een ander verhaal, in de zin dat die heel snel bij mij terechtkomen als er een probleem is. Hè. Sporters zijn al gezonde mensen, over het algemeen, zeker de topsporters waar we mee werken. Die zijn eigenlijk gezond, dus een dieperliggend probleem is er vaak al niet. Dus vaak gaat dat om kleine of blokkages of afvalpartijen, imbalances die we terug moeten proberen in balans krijgen, met oefeningen, met de juiste oefeningen, of met nikkermanipulatie. Dus dat ligt toch wel een beetje anders. Ja, er is toch nog een verschil tussen de patiënten die bij ons komen gewoon als gewone mensen, zoals je zou kunnen zeggen, en de topsporters die via de ploeg bij mij terechtkomen. Dat is dikwijls een acuut probleem dat we moeten oplossen. En dat zijn de gemakkelijkste.
Ja.
In principe is er daar nooit een dieperliggende oorzaak.
Nee.
Allee, misschien wel geen, maar meestal dat is kan. Uit een blokkage, dat iets kan. Dat vastzit, bepaalde dingen.
Maar dan ga ik het voorbeeld geven wat bijvoorbeeld bij ons nu in de ploeg gaat. Als er zoiets is dat wij zien van oei, dit is toch wel iets. Ik had in het begin van het jaar bijvoorbeeld Mick van Dijk, Nederlands renner die voor Red Bull rijdt.
Van de broers.
Ja, van de broertjes. Die had een probleemje waarvan ik dacht oei. Ik had voorgaande gehad, ook bij Lotto, die dat probleem hadden. Ik dacht van, oei, dit kan wel eens iets zijn dat op lange termijn een probleem kan zijn, blijven duren in zijn seizoen. Ik heb dan ook direct contact opgenomen met onze lead van de fysio's in de ploeg. Die man noemt Matt Tinsley. Die is verbonden aan EPC, het Athlete Performance Center van Red Bull in Salzburg. Die heeft direct actie ondernomen. Die laat Mick naar daar komen, naar EPC. Die werken daar 7 op 7, 24 op 24 aan die man. Die blijft daar slapen. Die volgt van 's morgens tot 's avonds therapie. Na 14 dagen was dat probleem opgelost. Als ik datzelfde probleem bijvoorbeeld in mijn vorige team had, dan werd die jongen een beetje losgelaten om naar een therapeut te gaan, naar keuze, uiteraard goed, dat kan best zijn. Een therapeut die heeft daar een uurken tijd voor per dag of drie keer in de week, is wat dat hier in België eraan toe gaat. Die jongen heeft er 4 man mee gesukkeld en is dan pas terug in competitie kunnen gaan. Dus op dat vlak staan ze daar bij Red Bull een pak verder dan in.
Ja, dat was inderdaad de link naar school, maar het wielermilieu, hoe ben je in het wielermilieu terechtgekomen? Is dat sollicitatie of vinden zij jou?
In het wielermilieu ben ik eigenlijk al vrij lang. Ik heb zelf een beetje gekoerst nog als jonge gast. Dus dat was eigenlijk wel mijn passie, sowieso. Ik ben aan kini beginnen doen. Ik koerste in het begin van mijn kiniopleiding nog, maar daarna meer achter de mesjes dan op de fiets.
Dat gebeurt bij meerdere.
Ja, voilà. Het is dat. Misschien ook wel. Ja, wees ik wel. Er zijn op dat moment ook veel die stoppen, zoals ik dan ook. En dan na het afstuderen heb ik wel een tijdje meegewist in de koers al als therapeut. Toen was hij eigenlijk nog als soigneur. Ik spreek over de jaren 94, 95.
En allez, wij geregio dan waarschijnlijk zo heel veel.
Nee, met een Belgische bond.
Dus eigenlijk, je had gekoerst, dus je was gekend in het wielermilieu. En ze wisten dat je die opleiding deed. En zo zeiden ze, konden niet meegaan.
Ja,
dus dat
is eigenlijk, zo is eigenlijk
een natuurlijke manier.
Ja. Dan toch door omstandigheden uit de koers verdwenen en in wat andere sporten gegaan. Het voetbal, atletiek, volleybal.
Mezelf maar actief bedoeld?
Ook. Enkel volleybal.
Actief.
Actief volleybal wel. De rest als kini. In het voetbal heb ik wel gezeten. In atletiek wel.
Ik denk zelf, even vlak op de tak, maar ik denk zelf dat je nog de legendarische sporthal van Sint-Lorijns gevolleybald hebt.
Uiteraard. Ja,
ten tele dat volleybal in Sint-Lorijns nog een ander leven
geschoren is. Vorig jaar pas gestopt.
Ja, is dat waar? Ja. Een leuke zaal om mee te spelen voor de Sint-Lorijnsnaar, denk ik.
Ja.
Als tegenstander was dat een...
Vijandig. Alex Welvaart en Gilbert de Koster.
Inderdaad.
Met een goede kantine. Maar we zijn aan het afwijken. Maar dus jij zelf nog een volleybal in diverse sporten als kinesist wel mee geweest.
Just.
Weg van het wielermilieu eigenlijk
op
die moment.
Weg van het wielermilieu een tijdje, maar ja, hoe zeggen ze dat, de microbe kruipt waar het niet gaan kan. En in 2015 toch terug in contact gekomen met Herman Friso en Marc Sargeant. En terug in de koers beland.
Voilà.
Tot de dag van vandaag.
Bij het Lotto-team, wat dan nu ook weer al zal veranderen. Maar het al aangegeven, bij Red Bull gebeurt het heel anders. Ja, die transfer, als we het zo mogen noemen, naar toch een grotere ploeg.
Ja, dat was ook weer een beetje door omstandigheden dat ik bij Lotto gestopt was. Privéomstandigheden, ook veel te veel van huis. Dus eigenlijk gestopt met koers. Eind van 2024, dacht ik. Ik had dat jaar nog de Tour gedaan.
Eind van 24, dat is maar een half jaar geleden.
Eind 23. Gestopt met koers. En dan begon dat voorjaar, 24. Begin het voorjaar 24. En dat gevoel gekend als je zelf koersliefhebber zit. Die klassiekers beginnen. Ik maak er geen deel meer van uit. Maar ja, goed. Het is op een andere manier wel leuk. En dan kreeg ik telefoon van een regio persoon van bij jullie, Fabio de Dapper. Uh-huh. Ook werkende voor...
Een neef van Ines, denk ik.
Ja, dat zou kunnen kloppen. En die belde mij, Geert, had jij een beetje tijd... Zou jij dit jaar, ik heb gehoord dat je niet meer werkt voor Lotto, had jij soms een beetje tijd om voor toen nog Bora Hans Groe een paar koersen te doen? Ik dacht, een paar koersen, dat zie ik eigenlijk wel zitten. Ik dacht, als je mij bijvoorbeeld op voorhand kunt zeggen welke dat gaan zijn, dan... wil ik dat gerust wel doen. En die paar koersen zijn dit jaar al terug uitgemond in een 70-tal dagen. En dat zal volgend jaar ook wel zoiets zijn, of misschien nog net iets meer.
Ja. En wat is exact jouw titel en jouw rol?
In het team gaan wij mee als therapeut naast de soigneurs of de verzorgers. Dat kan een osteo, een fysio, een manueel therapeut. Allee, het zit er allemaal wel een beetje nog door elkaar. Op dat vlak moet ik wel zeggen dat de Red Bull Bora Hansgrohe nog iets minder wielerziel heeft dan de Lotto ploeg.
Ja.
Ja, ze zijn op bepaalde vlakken, zoals ik daarnet zei, medisch zijn zij enorm sterk. Echt puur koersziel voelde dat nog niet is, want er werken heel veel. Ze doen allemaal heel hard hun best, misschien meer dan de Vlamingen en de Vlaamse ploeg. Veel Slovenen, Kroaten, Polen, mensen die eigenlijk met koers niet echt, Slovaken vooral, uit een tijd van Peter Sagan, niet echt het thuisgevoel hebben met de sport. Daarmee bedoel ik, ze hebben de dingen wel afgekeken van andere teams en Belgische ploegen, maar ja, ze hebben nog niet die echte connectie.
Het zit nog niet in het DNA.
Nee, voilà. Ja, het zit niet echt in dat DNA.
Merk je dat dan ook onderling bij collega's, Lotto, Vlaamse ploeg of Belgische ploeg, dat de collega's onderling een andere verstandhouding hebben? Of is dat...
100% zeker.
Ja.
Ja.
Ook omwille van het feit dat waarschijnlijk bij Lotto voornamelijk Vlamingen of Belgen werken. En daar
maar
heel veel...
Heel groot verschil. En om er verder niet over uit te wijden, maar kort te zijn, is de sfeer in een internationaal gezelschap eigenlijk veel leuker dan in een bijna uitsluitend Vlaams gezelschap.
Ah, oké. Okay. Ja. 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 Ah, zou je ergens nog wel omgekeerd verwachten, dat er toch meer vriendschappen kunnen ontstaan, zeg maar?
Ja, er wordt over misschien andere dingen gebabbeld, maar er wordt vooral niet over elkaar gebabbeld in deze
misschien.
Ja. Dus op dat vlak is een internationale ploeg echt fijn om in te werken. Ja. Aan de staf.
Maar dan, een sponsor in het wielermilieu, die voorziet geld en die moet maar zijn publiciteit halen. Ja. Hij heeft dat even aangehaald. Ik denk dat Red Bull, oké, dat is misschien geen wielercultuur, maar die heeft wel een enorme sportcultuur of zelfs een alternatieve sportcultuur. Ja, hoe is het om samen te werken met een Red Bull, een bedrijf als Red Bull, in verhouding met bijvoorbeeld Lotto en alle andere co-sponsors die daar waren?
Red Bull is natuurlijk een zeer goed marketing. Er zit een heel goed marketing achter. Hè. Dat voelen wij ook.
TV-kanaal.
Mijn eerste kennismaking daar was met de teamdagen. Vorig jaar in oktober. Die teamdagen zaten vooral gevuld met heel veel meetings. Hoe wij dat moesten aanpakken. Hoe wij ons moesten presenteren naar buiten toe. Mooi, leutig. Maar gevoeld wel dat zij hun sterke label willen beveiligen, hè, waarbij...
De franchise, het wordt bijna gezegd hoe dat je moet gedragen.
Ze willen zich, hoe dat je moet gedragen. Ze willen hun symbool en hun Red Bull goed laten zien en naar allemaal laten. Maar ze willen dat ook heel erg beschermen. Bijvoorbeeld, petjes uitdelen met heel veel Red Bull op, dat hebben zij niet zo graag. Want ze hebben niet graag dat het vol loopt met
een beetje exclusief blijven.
Het exclusieve, dat is voor hen wel belangrijk. Ja. Langs de andere kant moet je alles tonen en moet ook alles voorzien zijn. Zelfs tot horloge toe is gesponsord, maar er moet overal Red Bull op staan.
Ja.
Bij wijze van spreken tot onderbroeken en de kousen.
En dat is het marketingluik, maar er is ook dan een medische staf of een performance staf van Red Bull.
Ja.
En komen alle sporters van Red Bull daar langs?
Ja, EPC, wat ik net aangehaald heb, dat Athlete Performance Center, staat in voor alle atleten die zij onder dak hebben. Hè. Zowel een Wout van Aert als veel skiers. Alles. Hè. Die kunnen allemaal daar terecht.
En kom jij daar dan ook in contact mee?
Eén keer per jaar komen wij daar met de teamdagen. Als onze renners getest worden, dan... als ik dat eigenlijk zou willen doen, dan hoef ik dat wellicht maar eens te vragen om eens iemand te volgen daar. Mm-hmm. Dat zou geen probleem zijn. Maar het is natuurlijk ook een eindige salsboek. Het is niet verhuizen, maar op en af naartoe gaat. Maar daar hebben ze een zeer sterke kliniek, privékliniek. Zeer goede artsen, zeer goede kines, toestellen.
Dus elke alles. Red Bull-atleet, een Wout van Aert, Martin van Riel, Max Verstappen, Van Alter.
Kenny Bellay.
De Bellay. Die mannen pakken een telefoon, ik heb iets voor, die gaan naar Salzburg en die worden verder geholpen.
Ja, die worden daar verder geholpen.
Voilà.
Als ook de Red Bull voetbalploegen, waarschijnlijk, die daar dan ook altijd terecht kunnen.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, klopt.
Ja. Wat dat waarschijnlijk wel ervoor zorgt dat er een goede dynamiek is tussen verschillende sporttakken, dat je ook nog van elkaar kunt leren. En...
Dat zou kunnen, maar daar kom ik eigenlijk weinig mee in aanmerking. Ja. Ik zeg dat ik er eigenlijk weinig van voel. Wat dat wel is, dat dat een heel pak, een hele druk van ons wegneemt. He, van zodra, zoals ik net zeg, van zodra er iets is dat ik denk, oeh, deze is wel een moeilijke.
Moet je even dus intenser behandelen.
Ja, dan, ja. Of we zetten op ons platform, maar, ja, deze renner is hier geweest, ik heb die gezien in die koers, dat ziet er toch problematischer uit dan dat in die eerste zicht gedacht hebben. Mag die langskomen op EPC? Of moet dat zelfs die vrouw niet zeggen, ah ja, kom, oké, we zorgen dat die morgen ticket heeft, dat die bij ons belandt en we zullen dat bekijken.
En er is het ook al regelmatig mee geweest in rondes, kleine rondes, grote rondes. Daar is er een bepaald voorbeeld bij een bepaalde renner. Kun je niet zomaar even zeggen, 's avonds over en twee naar Salzburg. Ah, nee. Is er dan feedback of kunnen we dan een beroep doen op dat systeem?
Ja, het systeem, ja, daar moet een beetje een plan trekken natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat is ook een beetje het ding in koers. Het is een superleuke job, maar het is wel een beetje stressgevend in die zin dat je het ding moet kunnen oplossen. Er zijn heel veel groepen. Ik heb er op die jaren ook heel veel zien passeren. Je moet je wel wat blijven bewijzen, dat klopt ook wel. Als je in een tour zit en er heeft iemand een probleem, kun je alles oplossen, uiteraard niet. Maar je moet toch vaak dingen kunnen oplossen, want anders blijf je dat er ook niet volhouden in dat wereldje. Dat is ook wel een functie, dat is ook een verantwoordelijkheid die je moet opnemen. Ja. Dus nee, rondes moet het zelf doen, samen met de arts of de verzorgende
hulplijn. Hoe het exact werkt, dat zouden wij, wie het hoort, en kan ons in contact brengen met Kenny Belay. Dat is een man van de streek, dus we moeten toch een keer binnen geraken. Die kan ons dat dan natuurlijk haarfijn uitleggen. Hè.
Waarschijnlijk.
Maar wat ik dan alleen naar onder gezegd, je moet kunnen oplossen. En ik begrijp ook, ze zeggen mij, als je valt met je fiets, moet je altijd laten rechtzetten, moet je altijd laten kraken. Als ik dan gekraakt word, zeggen ze, probeer ik in een dag of twee niks te doen. Mm-hmm. Maar een coureur valt. 'S avonds om 7 uur komt hem op het hotel. 'S morgens om 10 uur staat hij weer aan de start van de rit of moet ze vertrekken. Hoe lost hij dat dan op?
Ja. Het gaat hem dikwijls om één, veel acutere problemen bij hen. Het is boom, trauma, direct. Hun lichaam is geadapteerd aan dat soort therapieën ook vaak. Ze zijn er van meer dan gewoon van...
Ze kunnen dat beter verdragen dan de kick om gekraakt te worden en om een dry needling sessie.
Voilà, het gaat ook niet altijd direct om kraken. Je hebt dry needling, je hebt andere therapieën, zachtere therapieën, energetische therapieën, je hebt soft tissue technieks. Ik bedoel, het hoeft niet altijd manipulatief te zijn, maar vaak wel. Maar zij zijn dat beter gewoon. En dat wel niet wil zeggen dat die mannen dan ook niet met pijn of bepaalde stijfheid op die fiets kruipen dag erachter. Je zit er ook vaak langer mee bezig. Je moet er ook eerlijk zijn. Je hebt dan een hele avond tijd om die gast terug min of meer fiets klaar te krijgen. Terwijl, als ik met jou een afspraak heb, de volgende patiënt na een uur ook staat te wachten en ook zijn tijd wilt. Dat is in koers natuurlijk helemaal anders.
Met hen is het open-ended visite.
Ja, bij wijze van spreken. Het is niet alleen bij wijze van spreken. Het gebeurt dat zij om 3-4 uur straks ook op de uurbal kunnen zeggen, het lukt niet om. Kunnen geen dus
de goede oude tijd van 's avonds gaan we ons even een uur of drie in de bar van het hotel terugtrekken.
Dat is immens veranderd. Dat is die niet tijd is volledig voorbij. Wat wel een beetje jammer is.
Ja.
Maar met hoeveel directe collega's zijn er dan op stap in zo'n ronde?
Directe collega's één.
Eén?
Allee, ik alleen.
Maar wel voor de hele ploeg, voor 8-9 renners.
Ja.
Dus als er één bij zit die x aantal uur moet behandeld worden, is de rest...
Dat gebeurt, hè. Dat gebeurt.
Ja, dat is misschien niet standaard inderdaad.
Nee,
maar,
dat gebeurt. Dat gebeurt zelden. Maar meestal komen de meeste renners s'avonds wel iets langs.
Ja.
Ze gaan eerst of daarna langs bij de masseur, of bij de verzorger, krijgen hun massage en passeren dan, of voor een check-up. Mm-hmm. Of echt wel degelijk voor een behandeling als er iets is. Ja.
Ja. Ja. En dat is dan in rondekes. Renew Tour was het onlangs.
Ja.
Tour de France.
Ja.
Hoe ziet zo'n dag er voor jou uit in Renew Tour? En is dat hetzelfde voor Tour de France of verandert dat dan?
De hectiek is alleszins een groot pak verschil. Maar voor de rest is dat wel wat vergelijkbaar. In die zin dat mijn dag begint met de vraag aan de renners aan de ontbijttafel of alles oké is, als ze dan niet op de deur geklopt hebben. Ik doe dan dikwijls nog wel wat stretching en wat mobilisatie van de gasten, of een beetje activatie, hè. Dat kan ook gebeuren. Eigenlijk is dat een beetje standaard aan het worden, ook nu de dag van vandaag, dat zij zich al wat gaan activeren voordat we vertrekken naar de start.
Maar dus ook iets dat een andere kinesist of soigneur jou kan bijhelpen? Of is dat puur voor jou?
Dat doen wij. Ja, dat doen de kines. En er is geen kine mee.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, er is geen kine mee op elke koers. In de ronde is dat wel een beetje nodig. In de grote rondes is dat een beetje nodig. Er zijn we met 2 of 3. Ja. Mm-hmm. Niet in de lotto, wel in Red Bull. Dat is opnieuw een verschil. Mm-hmm. Tussen, om een voorbeeldje te geven. Dit jaar in de Tour de France was er voor elke renner een masseur.
Voor elke renner een masseur?
Ja. En dat was ook puur praktisch om elke renner zo snel mogelijk gemasseerd te krijgen, om zo raak mogelijk aan tafel te gaan, zo weinig mogelijk tijd te verliezen en zo verder. En
ja. Goed, dat is waarschijnlijk ook vooral een budgetair verhaal.
Dat is een budgetair verhaal. Daarna, na die activatie, of al dan niet, help ik, als er nog tijd over is, met de verzorgers. Hè, waar je dan maar bidonnetjes klaarmaken, zorgen dat alles klaar zit in de wagens om te vertrekken naar de start. Aan de start doe ik nog wat taping, voor zij die het nodig hebben.
De kinesiotape aan de kinesiotape, knie of whatever. Ja,
ja. Zit hij ook op de bus of is dat apart?
Ja, op de bus.
Ja. Ja, maar hij rijdt ook naar de start op de bus?
Nee, ik rijd zelf in de auto. Okay. Ja. Van de ploeg naar de start. Ja. Op de bus zijn enkel de renners, de dokter en de directeur sportief en uiteraard de chauffeur.
De chauffeur, ja.
Toegelaten. Ja. Ja. Tot als we er zijn, of tot als de meeting of de briefing afgelopen is en dan zijn wij toegelaten om ons verdere dingen te doen. En dan rijden we naar onze puntjes om te bevoorraden.
Ja, bidonnetjes geven, etensakjes
geven. Zorgen we dat we voor de renners terug in de bus... zorg ik dat ik voor de renners terug in de bus ben voor de recuperatiedingen klaar te zetten. Maar het zijn kinderen, nee. Alles moet voor een voeten gezet worden. Recuperatieboots bijvoorbeeld, als het warm is, een ijsbad. Dat soort dingen. En dan rijd ik naar het hotel, om naar het volgende hotel in Rondekes, om terug mijn tafel op mijn kamer uit te gaan zetten en alles klaar te maken tegen dat ze komen. Ja. En dan begint het echte werk.
En dan is het vooral eigenlijk 's morgens en 's avonds dat je een specialisatie, je een job doet. En tussendoor helpt jij gewoon zijn handen en voeten nodig. En,
ja, zo is het.
Jij wat dat er,
ik zeg eigenlijk vaak, als mensen zeggen, allee, goed verlof. dat is inderdaad niet veel fysiek werken. Of qua uren is dat pak minder dan in de praktijk. Maar dat is een beetje gelijk op verlof gaan. Met de auto. Je vertrekt morgens, je rijdt uren eerst naar de start en onderweg van punt naar punt, met de auto. En het zal als je gemak toegekomen op een bestemming, op een verlof, dan begin je eigenlijk
en op werk. En dan moet je ons op het gemak in de bar zetten, moet jij beginnen.
Ja, dus beginnen. Na 3 weken toer, dan zit je eigenlijk wel wat de nek af van het reizen en het tjollen. Ja, wel meer dan van het werken zelf. Maar goed, het is leuk.
En dat circus. Renewy Tour, Tour de France, op zich is dat dezelfde rol, alleen met een beetje een andere hectiek en andere aandacht.
Ja,
eendagskoersen, dat is hetzelfde.
Zijn we er 2 dagen op voorhand, om de jongens toch wel misschien nog iets intensiever allemaal te gaan bekijken. Hè, dat ik echt wel een uur kan uittrekken voor elke renner, dan wel nodig. En dan de dag voor de koers is eigenlijk een chill dag. Voor de rest is dat een beetje hetzelfde.
Ja. Verandert niet veel.
Nee.
Maar dan, je hebt een holistische kijk, wielerteam van alle verschillende rollen. Ja, welke rollen zijn er in een medische staf van een wielerteam?
Medische staf, dokters. Er is ook 1 dokter mee. Er is een psycholoog in het team waar ik veel te weinig mee contact
heb. Oh ja,
dat klopt. We kunnen niet de doorverwijzing doen. Dan moet de renner nog zelf beslissen wat hij doet. Dat is nog steeds een zeer moeilijke in onze sport, vind ik.
Krijg je dat dan niet verkocht aan het management?
Aan het management denk ik wel, maar aan de renner zelf is dat altijd een probleem. Zij vinden dat vaak niet nodig.
De psycholoog of de link tussen de psycholoog en jou? Want holistische kijk zou ik denken dat het...
Ja, de psycholoog vinden ze niet leuk.
Ja.
Ze vinden het genoeg dat ze een babbel kunnen doen op de tafel met de soigneur en met mij, denk ik. En dat misschien met een dokter dan nog, maar dan verder. Er zijn anderen.
Dat is wel... Ik denk dat je een helft van je tijd bij wijze van spreken ook psycholoog uit voor de renners. Die vertellen toch, denk ik, heel veel.
Ja, dat is waar. Maar ik kom er zeker geen psycholoog
noemen. Nee, maar je kent wel noties.
Ja.
Als je de holistische...
Ja, het gevoel, ja.
Als zij iedere dag een uur op je tafel zijn, dan...
Het is alles in zo dat je de ene renner niet aanpakt gelijk als de ander.
Ja.
Er is heel veel verschil in dat je die mentaal inderdaad aanpakt. Tegen de ene moet je dan een keer hard zijn, tegen de andere moet je soft blijven, want dat werkt niet.
Het zijn toch dingen die jij aanvoelt.
Ja, dat is niet... ook met patiënten.
Ja, dat is
uiteraard.
Hoe moet ik die benaderen?
Ja, dat klopt. Dat is misschien ook verschil in therapeut, van therapeut tot therapeut. Hè. De ene is misschien wat meer psycholoog, zoals je dat zou kunnen zeggen, dan de andere. Maar ik vind dat een zeer belangrijke. En daarom vind ik dat ook nog altijd heel jammer dat dat niet veel meer gewaardeerd wordt, die mensen in onze sport. Ik herinner me daar bijvoorbeeld, een van onze psychologen in de ploeg in Lotto was in de tijd Jens van Lier, trouwens een zeer goede sportpsycholoog, misschien ook eens een goede om mee te babbelen. Die zei, ik ben jaloers op jouw job. Jij zat in de WhatsApp-groep, poef, wie dat mij nodig heeft, geliever naar de en ineens zit die kommer hier vol, met 6 coureurs zitten hier allemaal te babbelen. En ik mag 20 berichten sturen. Ik zie je niet in. Ik moet altijd naar de kommer gaan en vragen van, en hoe is het? En ça va. En dan komt er soms niet iedereen een beetje los. Dus alleen al omdat er bordje psychologen met een buik hangt, is dat voor mij veel moeilijker om...
Maar dan ben je een beetje een vermomde psycholoog, van het wel nosis, maar...
Maar ik had de kennis niet.
Ja, niet de kennis, maar neem aan dat je naar basis toe wel nosis hebt. Ja, ben je dan een vertrouwenspersoon? Of kun je ook gaan brieven naar het sportief management of naar de psycholoog
zelf? Doe ik sowieso wel.
Mm-hmm.
Doe ik zeker. Vertrouwenspersoon word je bij sommige renners wel... Maar je ziet hen veel te weinig, denk ik. Allee, ik in mijn geval dan toch. Ik doe maar 70 dagen op een jaar. Ik denk dat bijvoorbeeld een soigneur die er 200 doet op een jaar, die heel veel meer ziet. Of een collega van mij, een kinesist, die wel voltijds meegaat met de ploeg. Dat die meer kans heeft om een vertrouwenspersoon te worden dan ik in mijn geval nu in dit team, denk ik.
Dat er nog te weinig zijn.
Ja. Je hebt dat wel. Hè. Met bepaalde renners hebben zeker een klik. En die dingen gaan zeggen die ze misschien tegen anderen niet zeggen. Sowieso wel. Maar in dit geval, nu, deze ploeg, vind ik dat voor mezelf wel een beetje moeilijker, omdat ik er te weinig aanwezig ben.
Kan of mag jij bepaalde problemen die je misschien ontdekt bij renders doorvertellen of doorverwijzen? Of
vraag dat, vraag
dat. Maar je mag niet zomaar zeggen van, oei, ik denk dat persoon X of Y... wel problemen heeft. Je zit wel gebonden aan ook nog.
Ja, dat gaat nooit doen.
Ja, de dingen die je door heeft, dat is groen licht van de renner.
Ja, van de renner zegt. Ja, renner in kwestie. En heel vaak, bijna altijd zegt hij, ja, dat is goed.
Ja.
Ik probeer ook op een zachte manier.
Tuurlijk.
Het is oké dat er iets over babbel mee met een dokter.
En in welke situatie zeg jij impact op het sportieve verloop, op de strategie, op de opstelling in bepaalde koersen?
Nee. In de zin van, als ik denk dat die medisch... Als ik vanuit mijn standpunt denk dat die vanuit medisch standpunt niet klaar is, zal ik dat sowieso eerst overleggen met de dokter die aanwezig is op de koers. En dan gaan wij sowieso in overleg met de medische staf, direct, wat kan via het platform, ook een overleg plegen. En dan wordt die renner al dan niet wel of niet opgesteld.
Dus het enige dat je impact hebt, groen licht of rood licht, om te starten en dan is al de rest...
Ik kan bijvoorbeeld zeggen, voor mij zit een beetje oranje, zou er eens niet over babbelen eerst voor
alleen.
Maar dat is dan weer een heel moeilijke, want op het moment dat ik erbij kom, zijn ze al in koers. Hè, zijn ze er al. Wat bijvoorbeeld wel gebeurt, alles is tegenwoordig data. Hè. Wat we wel zien, bijvoorbeeld bij jongens, alles komt op een platform. Is misschien een beetje een tuine dingen, maar ja, toch.
Er luistert niet zoveel.
alles komt op platform. Eigenlijk is er van onze renners bijna alles geweten. Maar ja, dat is toch geweten. Hey, een arts, een ochtendpols wordt geweest.
Ja. Vorige week zat men bij Emile en die zei ook, zijn op stage en dan een check-in, meten ze alles.
Temperatuur, hij ziet dat trouwens van thuis, dat ook allemaal doen. Als het zondag Ronde van Vlaanderen is, en ze zien op maandag, of zondag ervoor, maandag, dinsdag, die zijn temperatuur stijgt, die zijn op de ochtendpol stijgt. Die gaan in het koers al, want die gaan ziek zijn tegen de volgende week.
Nou ja, dus op dezelfde data interpreteren om rood-groen, maar dan, een keer dat groen licht is, is het aan de rest om...
En ook vaak, Steven, allee, als die gasten op koers komen, is het eigenlijk al teken nou ja. dat ze oké zijn. Ja. Want anders is er al een bulletin gestuurd de week ervoor, of heeft die gast al gezegd, naar zijn dokter van de ploeg, van ik voel me toch niet zo goed.
Maar dan de strategie van de dien gaan we daar op kop laten rijden en van die is iets minder in vorm en dan gaan we hem de eerste klim... Dat, zijn al, dat is al de performance.
Dat is zeer specifiek performance, ja. In dit geval DS, denk ik.
Merkte hij een verschil in kopmannen en knechten? Hoe dat zij zijn op de tafel, open zijn, andere rol aannemen? Of zijn eigenlijk allemaal ook maar gewoon doodnormale mensen?
Ja, doodnormale mensen. Tot hiertoe mag ik dat niet zeggen. Ja. Ik al heel pretentieuze renders op de tafel gelegen heb. Nee, er is natuurlijk verschillend karakter, uiteraard.
Ja.
Maar ook om dat te gaan specifieren tussen kopmannen of helpers die verschillend zijn op de tafel, nee.
Of klassiek renders en ronde renders die daar misschien een groot verschil kunnen in zijn?
Het zijn andere karakters, hè. Ja. Ja. Dat is zeker waar. Ook een kopman heeft een ander karakter. Een kopman is een kopman, hè. Die pakt zijn verantwoordelijkheid en die is directer vaak als een helper.
Roglic, I don't care. We'll see tomorrow.
Ja.
Ja, nogthans op de tafel kan die heel gemoedelijk zijn en heel familiaal eigenlijk wel. En ook in een team is dat toch een voortrekker. Dat zou het niet zeggen als je die naar de media of naar buiten toe.
En als je zijn Tour de France ziet, is het misschien ook niet de meeste teamplayer, maar naast de fiets dan wel meer.
Ja, naast de fiets denk ik wel. Denk op de fiets in een Tour de France heeft hij het zeer moeilijk om zijn kopmanschap inderdaad af te geven of te gaan delen met iemand anders. En dat is ook weer misschien typisch voor een kampioen, hè. Ja.
Ja.
Ja, denk ik.
En daar hebben wij gelukkig geen last van.
Niet meer.
Wat ik mij ook afvroeg, in bikefitting. Ja, je kunt een bikefitting doen om aero te zijn. Dat zijn bijna ingenieurs wellicht.
Ja, dat zijn ingenieurs.
Je kunt een bikefitting doen om je kracht optimaal over te zetten. Mm-hmm. En tussen die twee dingen evenwicht te vinden. Maar ik denk dat je ook een bikefitting kunt doen, en dat is misschien meer bij triatleten als het geval, van te zorgen dat je geen blessures oploopt.
Ja, en comfort.
En comfort. Heb jij een rol in de bikefitting van de renners?
Nee. Dat zijn ook inderdaad ingenieurs die dat doen bij ons. Nee, dat zijn Britten. Dus daar hebben we geen rol in.
Gelinkt aan het bedrijf Red Bull of gelinkt aan
het team? Ploeg?
Ja, aan het wielerteam.
Ja, want dat is eigenlijk ook wel een juiste insteek dat je nu zegt. Er is nog altijd op dat vlak een scheiding tussen Red Bull aan zich en het wielerteam Red Bull Boerhaans-Greu.
Formule 1 is puur ingenieurs, aerodynamica tot en met.
Ja. Maar ze brengen wel een aantal dingen mee. Ook.
Ik zou, moest ik van het wielerteam zijn, en je de Formule 1 ingenieurs naar de wind te
mogen halen. Er is wel wat overflow, hè. Heb ik een indruk, gelijk met die Britten nu het laatste jaar. Maar daar hebben wij geen inzag in. Wel wordt er aan ons gevraagd om te gaan volgen, dat is ook tijdens de eerste winterstage in december, om die bikefitting mee op te volgen. Van renders. Om eens mee een kijkje te komen nemen en wat gebeurt er en wat zegt die? Of die voelt zich daar niet goed, waaraan kan dat liggen? Is er hier iets musculoskeletaal dat eigenlijk bij die gasten niet in orde zit? Ja. Dus er is altijd bij elke bikefitting is er ook wel een fysio aanwezig die al dan niet nog niet iets probeert te corrigeren.
Niet
meekijkt van oei.
De hoofdrichting, want ik neem aan bij wielrennen dat inderdaad de drie redenen, dat die eerste twee het zwaarst wegen, maar toch als second opinion of als challenger kunt je toch nog wel.
Ja, plus het comfort van een renner. Ik bedoel, die bikefitting is dan nog wel, maar kun je iedereen die aero krijgen als Remco, want dat kunnen de meeste renners gewoon niet volhouden fysiek. Hè. Dus ik denk dat dat nog altijd een belangrijkste is. Je moet 200 kilometer op die fiets blijven zitten. Aero is zeer belangrijk.
Maar je kunt wel misschien vanuit jouw expertise zien, maar als we die spiergroep of die oefeningen doen, kan die houding wel langer.
Dat is inderdaad ook weer een goeie. Dat gebeurt wel, ja. Dat kunnen wij doen om deze renner in die positie meer comfort te geven.
Dus je hebt eigenlijk wel nog een vrij aanzienlijke rol in...
Misschien wel, maar dat moeten ze het ook doen, hè. Dat is dan hun discipline om oefeningen die dingen te gaan doen. Nu, de meesten doen dat wel. Zijn er veel erover.
En in welke mate zijn die atleten nu bij jouw ploeg Red Bull exclusief bij jullie in medische begeleiding? Of kunnen die ook ja, nog ja. zijprojectjes hebben, laten we zeggen, bij, ja. bij een persoonlijke verzorger.
Ja, sowieso. Sowieso wel, omdat het zeer internationaal gezelschap is. En het is heel divers. Dat was anders bij Lotto bijvoorbeeld. Er was ook geen exclusiviteit, maar het was veel gemakkelijker om renners uit de buurt, zij dan in mijn geval een Brent van Moer, Jasper de Buist, Har van Hoeken, al die gasten, ik ga er wel echt nog een paar vergeten.
Dwaaslanden, daar ja, zijn er wel een paar.
Om die gasten naar de praktijk, Florian, naar de praktijk te krijgen, dat is nominaal onmogelijk.
Ja.
Ik zeg het in dichtstbijzijnde, voor mij, in deze ploeg, dat is Mick van Dijk, die van Mick en Tim, allebei, in het Antwerpse.
Ah, was hij niet van Zeeland?
Ja, Goes, maar die is verhuisd begin dit jaar. En voor de rest, ja...
Zit er
ik wil jullie niet verplichten. Ja. Ja, Maxime van Geel, die in, dat is dan nog een Belg, want die woont in Monaco. En Jordi, dat is uit Limburg. Dus je kunt die mensen eigenlijk niet verplichten om exclusief naar therapeuten te gaan van de ploeg. Wat wel gebeurt, als ze met een probleempje zitten, wordt er weer vanuit EPC gebeld. Mag die eens langskomen? Bijvoorbeeld, Jordi, het probleem, mag die eens langskomen? Wat denk jij ervan? Hij is nodig om die naar ons te sturen? Nou wel. Maar om te zeggen, we gaan een...
Exclusiviteit.
Ja, nee, dat doen ze niet. Nee,
maar dan krijg je wel feedback van wat er gebeurt.
Dat sowieso. Ja. Dat zeker en vast. Ja. Ja.
Je hebt er net al even aangehaald, je dataverhaal en dergelijke. Ik kan me voorstellen, toen het je in het jaar 94 van was, ben de wielrennerij begon, en nu, dat is waarschijnlijk een gigantisch verschil.
Dat is de mens, hè. Is dat... Zelfs 10 jaar geleden, in 2015, toen ik terug in de koers ging. Dat is
ja,
te
ook
vergelijken
al,
is dat 25 is.
Is dat altijd een positieve? Allee, aan de hand van mijn intonatie van de vraag heb ik soms zelf mijn twijfels, denk ik. Ja, maar...
Ik denk dat ook niet. Maar ik denk dat het niet meer anders kan.
Ja, oké. Okay, ja. Want van de week stond in de krant Jasper...
Stuyven,
we gaan naar de Wolfpack, zo gezegd. Nee, ja, en die zei zelf van, goh, als ik nu zie, de jonge gasten, dag en nacht zijn die met data bezig. Ik ben blij dat ik het nog even anders heb meegemaakt. Die is dan maar 1 of 32 jaar, denk ik. Mm-hmm. Ja, moet ook wel haalbaar blijven. Ook mentaal, denk ik dan. Om constant alles dus rond de cijfers te doen.
Het is een andere wereld, hè, op dat vlak. Om daar... een verhaaltje over te vertellen, waar wij 10 jaar geleden, 's avonds na het diner op de kamer van de renners kwamen, zetten die zich recht en zeiden die, ah, kom erbij, nog een babbelje doen, dat was een uur, nog een kaartje leggen zelfs op de kamer, hè, hoe dat allemaal was. En,
flesje en wijn, flesje wijn.
Ik werd wel eens een berichtje gestuurd, kun je een trappistje meebrengen? Dat gebeurt dus nu nooit meer. Maar toen wel, hè. De staf gaat altijd een half uur kunnen eten na de renners. En dan kreeg ik wel regelmatig, als je straks naar boven komt, breng mij een dubbeltje mee. Nee, dat gebeurt dus helemaal niet meer. Waar wij nu binnenkomen op de kamers, en de jongens gewoon verder doen, of op een PlayStation, of hun data aan bekijken van die dag, en waar dat morgen allemaal is. En waar als ze van eten, hoeveel grammetjes, als het morgens weer... Oh, het is een heel andere wereld.
En is dan een ander type mens die het maakt in het wielermilieu dan 20 jaar geleden?
Ja, ik denk
toen
het
was het brute kracht en wie heeft meer talent?
Zij worden er nu al uitgehaald van jongens af, hè, wie het meeste talent of het meeste mogelijkheden heeft, wordt allemaal wel uitgekiend. Ook weer met diezelfde data, hè, met een vermogen en een wat per kilogram. En ze weten het allemaal als je juniors.
Ja, maar dan valt af wie niet,
een
beetje denigrerend, wie niet, bij wijze van spreken, autistisch met die dingen bezig is, die valt af waar dat die 20 jaar geleden, misschien de Roger de Vlaming, dat is al langer geleden, en de Frank van den Broeke.
Die het op zijn gevoel deed en die...
Die zouden nu niet meer kunnen doorbrengen.
Zouden
heel moeilijk, denk ik.
De talenten, zoals een Evenepoel of nu de Jarno Wiedar, zouden die er niet komen, moesten zij niet ten volle alle data en andere mechanieken volgen?
Ik denk moeilijk.
Dus dat moet dan toch ook wel zijn uiteraard heeft het zijn voordeel, maar het moet dan toch wel...
In de tijd waren er natuurlijk andere middelen die gebruikt werden.
Ja, dat is iets anders. Ja.
En dat is er dan nu wel uit. Ja, hè? Dus dat om echt die marginal gains te gaan bereiken, moeten ze denk ik zeer veel, maar echt heel veel opofferen. Ja. Ja. En dat is ergens wel een jammer, nee, want het gezellige, dat is er echt allemaal wel uit.
Ja. Het is iets serieuzer als je
immens.
Het is een minder fan. Ja. Maar, en wat is, het niveau is kei groot. En hebben dezelfde vraag aan Jure Foree gevraagd. En dezelfde vraag aan Emile gevraagd. Mm-hmm. Het niveau is kei hoog. Heel attractieve koersen. Aanvallen van op 100 kilometer, 80 kilometer. Ja, wat is volgens jou de factor die daar het meest voor zorgt dat het niveau kei hoog is?
Ik denk echt de begeleiding van die gasten van als ze wakker worden, dat ze gaan slopen zelfs. Ja, tijdens de slaap.
Dus al die data?
Ik denk dat echt wel.
Ja. De factor die naar boven kwam was voeding, maar dat is dan...
Bijvoorbeeld, ja, een heel belangrijke. Hè. Ik zeg niet dat de sport mooier maakt, maar wel inderdaad een pak attractiever en een pak sneller. En
dus niet mooier als in het milieu zitten, maar als toeschouwer is het kei interessant.
Ja.
Maar dan, ja, inderdaad, zij zeggen, Jurgen zegt en Emiel zegt, de voeding maakt het verschil.
Onder andere.
Maar jij zegt, ja, eigenlijk, ja, van begin tot einde, is die voeding eigenlijk, kun je dat maar doen door al die data die er zijn op de juiste manier voeden, door al die data.
Ja.
En is dat dan eigenlijk, de holistische kijk, is dat dan eigenlijk de bron, de wetenschap?
Ik denk dat voeding zeker niet uitsluitend voeding de grote factor is. Hè? Dus er zijn zoveel dingen, zoveel facetten de dag van vandaag die zeer belangrijk zijn. Je eigen gewicht, dat heeft wel met voeding te maken natuurlijk, maar ook je positie op de fiets. Als je kan,
daar heb je last van, hè? Van ons gewicht, dat scheelt dan.
Goh, volgende week een week gaan fietsen in Frankrijk, pijs dat ik het wel zou weten.
Leuk, hè, als je er niet te veel mee beweert. Ik denk alle facetten samen, waar dat voeding uiteraard een zeer belangrijke is. Maar ja, ze zijn ook allemaal verslaafd, want die... in ons geval is dat foodcoach-appjes.
Dat ze gewoon moeten volgen. Dat is wat dat Emiel mee gaf, de structuur en...
Ja, kijk, ja,
dit is dan vandaag, moet ik dat doen en dan moet ik dat doen.
Ja, zelfs in koers hadden zij nu, niet bij wijze van spreken, maar letterlijk de lege gelzakjes bij om te weten hoeveel gelletjes dat ze uitgedronken hebben. Hè. Ja, zover gaat dat. Hè. Hoe gaat dat weggesmeten? Kun je dat toch onder een trui steken? Dat voedingsdeskundige weet, zoveel gelletjes, zoveel...
En wat zijn de volgende stappen die we in dat dataverhaal gaan zien? Nu kun je heel veel meten,
mm-hmm.
maar dat is bij wijze van spreken bijna in een labo.
Mm-hmm. Ja.
Welke parameters gaat men, hartslagvermogen, meet men live in de koers? Welke parameters zijn de eerstvolgende die men live in de koers gaat kunnen meten, die dan mee bepalen welke strategie dat men kan toepassen?
Oh, daar heb ik nog niet echt over aan. Ik parameters die nog, waar er nog marge op zit, denk ik nog steeds materiaal.
Nog steeds?
Ik denk dat wel,
denk Formule 1, ingenieurs
erin gaan zetten. Dat pijs ik wel, dat er daar nog... En mentaal, ik denk dat er nog heel veel winst
marge. Toch naar die psycholoog gaan. En niet naar de amateurpsycholoog die...
Ik denk dat er nog heel veel... mentaal, en niet alleen de de renner aan zich, of de persoon, maar ook in groepsdynamiek, denk ik dat er nog veel te winnen valt.
Daar is ook de psycholoog die een belangrijke rol speelt.
Een zeer belangrijke rol speelt. En niet alleen de renner, maar ook de staf er rond, dat ook een heel belangrijke rol kan spelen. Ik denk dat dat in ons geval nog veel beter kan. Ja.
En heb je het meten van het melkzuur, zoveel millimol, nu moet je prikken in je vinger en je oor.
Dat kan live, hè?
Dat kan nu al live?
Ja.
En wordt dat al gebruikt bij wielerploegen?
Ik ben niet 100% zeker, maar ik denk dat het verboden is.
Ah, het is nog verboden.
Ja. Dus het wordt niet gebruikt.
Nog
niet in koers.
Nog niet gebruikt.
Nee.
Misschien een stuk ter afronding van dit lijkt me nog een vraag die mij net binnenvalt. Je kunt niet meer terug op het gebied van data, van training, van voeding en dergelijke. Maar als je puur afgaande wat op de krant verschijnt, na de Ronde van Frankrijk, zodanig hoog niveau, zodanig veel druk... Je hoort toch van verschillende renners, van de toppers, maar ook van de knechten, van eigenlijk, deze Ronde van Frankrijk was een zodanig hoog niveau dat de fun er om duur af was. zou dat een bepaalde omslag kunnen teweegbrengen? Of zou er daar invloed kunnen zijn van, ja, moet het allemaal wel zo? Oké, je moet presteren en mm-hmm. moet altijd iemand ten eerste zijn, maar mm-hmm. het lijkt alsof dat voor de eerste keer sinds jaar naar buiten komt. Het is toch wel niet makkelijk om een correct te zijn. Onder andere, dat was niet het meest bekende, maar het
waren toch. Ja, maar het zijn er inderdaad veel. Weet je, de Tour de France is niet alleen die 3 weken Tour natuurlijk.
Nee, klopt.
Er komt een hele voorbereiding te pas. De jongens zijn vaak al van, in dit geval waren wij begin mei, zijn we vertrokken op stage voor 3 weken. Dan was het juni.
En de beu, dan zit jij ook mee op stage.
Ja, op stage. Ik geen in die volle termijn, hè. Dat ze thuis niet goed komen. Maar voor de jongens is het wel. Hè. Ja. Dus die zitten daar al heel geïsoleerd. Er is niet veel jol aan. Eten, drinken, alles wordt gemeden. Er is ook niet veel te beleven. Daarna gaan die misschien een paar dagen naar huis en doen die Dauphiné. Vertrekt die vanuit de Dauphiné weer naar Tignes op stage. Dat is dus ondertussen al bijna 2 maanden weg en dan komt pas in toe. Mm-hmm. Dus zoals gezegd, dat is eigenlijk 3 maanden dan die vol leven in koers zonder, zonder een gezin en 100%. Ik denk dat er daar nog veel verandering kan komen. Ik weet dat naar fysiek is dat wel allemaal uitgekind, maar dat vind ik toch een hele lastige.
Dus ja, dat is weer de rol van de psycholoog.
Ik denk dat wel. Of moet dat, die voorbereiding is u uitgekind? Ik weet het niet. Daar ben ik te weinig wetenschappelijk in ondermijnd om dat... Het zal wel, hè, want ze doen het allemaal. Maar...
Ja, maar goed, als je dan verder kijkt naar het mentaal, als je het vergelijkt met de voetbalwereld, als er een WK of EK is, en de vrouwen komen, en voor de zin komen een keer 3 weken niet langs, is het al miserie. Ja. Dus misschien dat er daar ook wel wat kan. En dan een groter hotel, maar dat er toch wel wat meer poses zijn dan dat de familie of de
gezin die langskomen. Dat is dit jaar wel geprobeerd inderdaad, om na de Dauphiné de familie te laten overkomen, de jongens van een tour, en daar toch al lekker terug wat samen te zijn. Ja. Ik denk dat een eerste positieve stap is, maar dat er daar ook nog wel veel in kan. Hè. Ja. Oh ja.
Het evenwicht vinden.
Ja.
Dat nu een beetje de slinger had aan de ene kant, maar wel... Ja, die cijfertjes en alle dingen juist doen, maar dan wel zien hoe dat haalbaar
jezelf
blijft.
Jezelf wel verliezen op de termijn. Ja, dat kan ook niet anders dan zeer lastig zijn, zeer belastend mentaal. Hè. Mm.
Ja. Want je moet bijna zot zijn om coureur te worden tegenwoordig, van de valpartijen en wat weet ik allemaal niet. Mm-hmm. Merk je dat in al die jaren, dat er daar verandering in komt, hoe dat renners daar naar kijken, hoe dat ze daarin staan?
Ja. Ja. Ik denk dat ook wel gezegd is in media en zo, denk ik, maar wat je ziet nu is dat jonge renners zich heel snel profileren. Waar je vroeger echt een afscheiding had tussen de toppers en de jongens die de coming gasten waren, was er zoiets om het een beetje te simpel te zeggen van mannetjes, doe Golden maar roller goesting, die is 150 kilometer, maar daarna gaat er naar achterin peloton, maar dat is dan een grote jongens om. Die laten zich niet meer opzij zetten. En dat zorgt uiteraard in bepaalde situaties wel voor veel meer gevaar. Want ze willen er allemaal blijven bij zijn. Hè. En zij kunnen dat ook. Dus maar om de toppers van vandaag het recht om te zeggen: de toppers van morgen, jongens, het is nu aan ons. En ja, iedereen, dat is ook in het gewone leven. Hè. Mensen worden gewoon spraakvaardiger. Van op jonge leeftijd en
dus het is eerder hoe dat de renners erin staan die dit gevaarlijker maakt.
Ja, ik denk dat wel.
Maar dat is eigenlijk een beetje bevestiging wat Emiel zei. Dat is totaal tegenovergestelde wat Roger denkt, maar kom. Maar merk je ook dat er meer en meer renners zich daar zorgen rond maken en daar toch mee bezig zijn van oei, we hebben er een Gino Meder gehad. We hebben Björk Lambrecht gehad. Verder terug.
Van dichtbij. Dat is natuurlijk zeer verschillend van persoon tot persoon. En sowieso, dat is ook weer een beetje karakter. Dat is ook verschil van de sprinter tegenover een klassementsrenner of een klassieke renner. Maar ook, wat wij zeer duidelijk zien, is dat verschil door leeftijd toe. Om daarmee een voorbeeldje aan te halen. Een Wout van Aert of een Jasper de Buist of in een tijd heel duidelijk een André Greipel gaan veel minder risico's nemen als zij een beetje nader worden en als zij een gezin hebben, kinderen hebben dan wanneer dat ze jong zijn. En ja, door een gatje dat er eigenlijk niet is, gaan kruipen. Ja, dat zie je wel goed evolueren eigenlijk bij renners van zeer jeugdige leeftijd.
En jij behandelt dan ja, renners na een valpartij, op een bepaalde manier komen die bij jouw tafel. Uh-huh. Ja, merk je dan dat dat een item is, dat ze ja, toch anders in een peloton dan gaan zitten dan voor die valpartij?
Ja, laten ze niet echt merken. Maar ik denk wel dat ze, dat ze ermee bezig zijn. Dat dat
ze doen zich stoerder voor dan ze zijn, maar onderliggend gaan ze wel misschien ietsje minder.
Het zijn nog altijd haantjes, hè.
Ja. Ja, een topsporter is een...
Ja, dat is het. Dat is waar. Ze laten dat moeilijk merken. Misschien ook uit zelfbescherming. Ja.
Ja, want...
Of dat wel weg te duwen, hè. Van, oh ja, kijk, ik ben gevallen, maar oké, morgen is niet gedaan.
Je hebt de link met de ploegleider en...
Ja.
Allee, maar het was hier al kei-interessant. Maar we hebben hier nog een hoofdstukje staan.
Is het?
Red Bull Bora Hansgrohe. Mm-hmm. Die kwamen onlangs toch wel een paar keer in het nieuws. Eerst Sven van Toerenhout. Ja. Die komt eigenlijk was sinds 1 augustus al bij de ploeg, denk ik. Ja. Ja, wat is eigenlijk exact zijn rol bij de ploeg nu?
Ik denk dat zelfs voor Sven zelf nog een klein beetje koffie te kijken is. Hij wordt nu ook actief ingezet als DS, als sportief directeur.
De sportief directeur is echt in de koers, in de auto.
Ja. Zijn eerste wedstrijd bij de pro's. Ze hebben hem eerst meegenomen met de U23. Nu zijn eerste wedstrijd was er een Yui. Als tweede sportdirecteur. Hij gaat nu in september de wedstrijden hier doen in België als eerste sportdirecteur. Ik denk op termijn dat Sven de man gaat worden die, zoals ze dat dan met het schoon woord zeggen, head of sport directors gaat worden. Om daar zo echt de groep wel te kneden en bij elkaar te krijgen. En dat ook dan verder door te laten stralen naar al de rest van het team. Want het blijft een hiërarchisch systeem. Hè.
Dus dat hij aan de top van de piramide alle disciplines
van de sportdirecteurs en dan toch wel wat... Ik denk dat Sven heel sterk is en dat ook een beetje het ding is wat hij wil nastreven, is het samenbrengen en het kneden van echt een groep. En er is ook nog wel bij ons op. Heel veel werk om dat dus. Als team. Hey, waar je de wolfpak hebt, waar je dat echt ziet. Uh-huh. Ik vind dat mag gezegd worden dat dat echt een team is, dat die mannen voor elkaar durven. Zie je dat bij ons eigenlijk nog veel te weinig. Ook als...
En het is niet alleen zijn rol om operationeel, medische staf.
Ben je dat niet? Nee.
Sportief. Het is niet zozeer operationeel, maar het is eerder op het team gebeuren.
Misschien om beide dingen samen, maar ik denk dat eerder dat tweede is.
Vooral het rendersverhaal.
Ja. Ja.
Kende jij hem al?
Ik kende hem niet persoonlijk. Ik heb hem dus nu in Renewby meemaakt. Ja, Sven is echt wel een toffe kerel, denk ik.
Ja. Er zijn meerdere Svennen die wel tof zijn op zich.
Maar ook niet allemaal.
Maar ook niet allemaal, dat klopt. Dat klopt.
Ik denk dat hij dat heel goed gaat doen.
Ja. Ook een man van de strijk. Toch,
ja, ongeveer toch, dus, ja, inderdaad. Ja, absoluut.
En dus Renewby Tour, dat was de eerste keer dat hem, dat hem tegenkwam.
Ja.
Maar kijk. En het valt allemaal goed mee. En als er dan het team gebeuren, als het een beetje geenthousiasmeerd wordt, dat kan alleen maar positief werken. Zijn,
ja,
maar ja, jouw ploeg kwam nog een keer in het nieuws. Mm-hmm. Vanaf 1 januari 26 gaat er een Remco Evenepoel bij jullie in het team komen.
Zeker dat,
hè? Wanneer heb jij hem of zal je hem voor het eerst tegenkomen?
In 10 dagen. Dus van 20 tot 26 oktober zijn het teamdagen. Dat is de eerste keer dat we met mijn ganse groep van 2026 samenkomen. En daar hoek ik Remco inderdaad, want ik ken hem niet. Ik ken Remco als persoon totaal niet. Voor de eerste keer zien, ja.
Mm-hmm.
En ook voor de eerste keer waarschijnlijk op de tafel krijgen.
En zullen ook mensen meenemen in de staf?
Ja.
Zijn daar al, dingen duidelijk? Veranderen daar dingen voor jou?
Voor mij persoonlijk niet. Er zijn een aantal mensen die hij heel graag meebrengt. Hè, waaronder zijn mechanieker, denk ik, dan David de Soigneur. En Klaas.
Ja. Ja.
Maar voor mij persoonlijk... Naar het schijnt is Remco niet echt moeilijk in de mensen rondom hem, zolang...
Dat het gebeurt zoals het zou moeten gebeuren.
Hij leeft er ook natuurlijk zelf 200% voor. Dus vraagt hij ook van de mensen die mee aan werken waarschijnlijk. Maar dat vind ik niet meer als logisch.
En wat zijn de plannen van de ploeg met hem? Of heb je daar geen zicht op? Of mag
ja,
je
wel. Ja, ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat het ook redelijk duidelijk is. En daarin is Red Bull heel extrovert, pijs ik.
Red Bull, het wielerteam.
Het wielerteam. Ja, ja. Zij zijn heel duidelijk in hun doelen. En ze willen met Remco de Tour winnen. Ja.
Voilà.
Ja, punt. Ja.
En merkte al een andere... Of merkte een dynamiek? En nu in het boek van... Oh, Remco komt, we gaan dit of we gaan dat.
Ja, dat wordt ook weer daar. Ook naar marketing en ding toe. Ook wordt naar de staf al echt gezegd van... Kijk, dat is dat man die we nodig hebben. Want dat is... Ja, dat wordt wel wat gepusht, moet ik zeggen. Waar bijvoorbeeld bij de loterij altijd de underdog, is wat gepresenteerd werd. Want ja, er moet niets, jongens, als we hier een prijs kunnen halen. Is dat in dit helemaal anders? Het is 180 graden verschil. Hier willen zeggen ze echt van, kijk, ja, we hebben ons doelen dit jaar niet gehaald. Punt, ja. En dan vallen er op koppen. Hè, ja. En dan wordt dat ook niet met de mantel der liefde bedekt. Nee, dat is duidelijk gesteld. Bam, 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 dit moeten we halen.
Ja, het was zware transfers gedaan, maar zeker in het voorjaar
viel het heel hard tegen.
Toch wel wat tegen. En ja, dat Remco komt en dat ze die nu vooruitstuwen als dat is de man voor de Tour. Uh-huh. Heb je dan, hoe komt dat binnen bij een Lipovic, die toch derde was in een Tour en op die leeftijd, de meeste verbeteren nog na die leeftijd. Ja, een Roglic die absolute kopman is. Heb je al contact gehad met die mannen sinds het nieuws? Of
met Lipo was wel al... na de Tour nog niet. Ik was er wel bij op stage uiteraard en ook met Primoz.
Er waren wel al geruchten dat ging gebeuren.
Ja,
maar...
De twee karakters zijn ook helemaal verschillend. Lipo, de drie karakters, Lipo, Remco, Primoz. Ik denk dat Lipo en Remco dat een combi kan zijn. Die kunnen elkaar versterken, denk ik. Lipo gaat zij nog wel een jaar niet geven, maar...
Die heeft nog geduld.
Een geduld. Die gaan ze ook waarschijnlijk ook wel inzetten nog in een andere grote ronde. Mm-hmm. Om volledig zijn eigen kans te laten gaan. En dan zal hij ook met beide handen aanpakken. En misschien eerst een keer een andere ronde winnen. Dat is het open. Roglic gaan ze ook een kans geven, maar die gaan ze van het programma van Remco houden, denk ik.
Twee halen op een herf, dat is niet simpel.
Ja, ik denk dat dat een moeilijke combo gaat zijn. Ja. Maar dat is persoonlijk.
Ja, er stond hier nog een vraag genoteerd. Maar als je maar begin 24 gekomen bent, Sagan, daar heb je niet meer mee samengewerkt.
Nee, heb ik niet gekend. Nee.
Wie waren zo de speciaalste karakters waar je mee samengewerkt hebt?
Nu
als renners dan vooral. Hè?
Kampi is een speciaal man. Maar wel een toffe, hè? Een zeer dankbare. Ik heb die super, super, super graag.
Dus Kampenaard voor de...
Ja, Victor Kampenaard. Een toffe, maar een speciaal. Wie waren er sterke karakters? Tim Wellens. Is een zeer sterk karakter, maar ook een zeer dankbaar iemand.
En wat bedoel jij met een sterk karakter?
Iemand die heel goed wil, weet wat hij wil, voor zichzelf, maar ook voor de mensen rondom hem.
Dus die de lat dus hoog legt voor
heel
alles.
Heel veelijzend is. Maar als je dan ook hem teruggeeft wat hij verwacht, is hij ook zeer, zeer dankbaar. Hm. Ja. En dat uit zich ook in dingen zoals... ik krijg van Tim nog altijd berichten. Als Tim in het peloton zit rechts aan de kant van de weg, zat hij nog altijd roepen, hey Geertje. Ja.
Sven, en had je op ons laatste vraag gaan we een uitgebreid antwoord krijgen.
Ja, dat zou kunnen inderdaad.
Dat komt nog.
Had je verwacht wat hij nu presteert heeft in de ronde, dat dan nog in hem zat? Want op zich is hij ook niet van de jongste niet meer, dus...
Hij doet het wel heel goed, hè?
Ja, absoluut.
Misschien had ik dat niet verwacht.
Ja?
Nee. Misschien had ik dat niet verwacht, maar het is natuurlijk is ook gekneed nu in UAE in een heel andere rol. Dat hij in de Lotto moest presteren en moest winnen, was dat hier aanvankelijk totaal het geval niet. Eigenlijk tot de dag van vandaag eigenlijk het geval niet.
Mm-hmm. Is het dan puur de rol en dan misschien een beetje de psychologie van het moet niet meer? Of is het dan ook dat al die data en al de marginal gains, dat er nog net meer marginal gains zijn bij UAE dan bij Lotto?
Sowieso wel. Sowieso zeker. Maar in Tim Wellens kon in Milan-San Remo ook mee met de subtop de podium op. En nu trekt hij daar, maar daar is een kaart. Maar toen moest hij nu, daarna ook meten tot de meet.
Rijdt hij aan 37 per uur de Cipressa op, 7%, 37 per uur.
Ja. Is het toch wel een beetje verbeterd, uiteraard. Hè.
Ja.
Maar ja, het traint ook anders. Het is ook weer 4-5 jaar geleden, dus alles is ook weer in progressie. Ja.
En wat mogen we van de ploeg de komende weken nog veranderen? Staat, denk ik, momenteel 2 man top 10 in de Vuelta.
Ja, Jai zeker en Pellizzari.
Ja. Mogen we daar nog verwachten? Het gaat nog wel een paar keer omhoog, denk ik, in de stad.
Ja. Jai, denk ik, die zich wel had kunnen handhaven. En misschien een top 5 zou mogen ambiëren. Ik hoop Pellizzari ook top 10. Dat is natuurlijk nog zeer jong.
Later dit jaar, er is nog een WK.
WK hebben we Remco natuurlijk in de dingen zitten. Denk ik dat
het is al, Remco is al deel van de
ploeg. Dat is van onze ploeg in het WK. Ja, dat zie ik niet direct.
Nee,
eigenlijk niet. Ik hoop misschien nog in Lombardie of zo, toch nog met een Maxime. Ja. Als hij goed is daar nog een beetje te kunnen scoren.
Ja.
Afgelopen weekend was hij terug goed na ziekte uit Polen gekomen. En dan de Renewy nog niet goed, maar dan duidelijk nu toch terug in stijgende lijn. Die moet misschien nog eens knippen.
Even tussendoor, maar zegt WK, wordt dat soms gedaan dat soigneurs, kinesisten en osteopaten van ploegen eigenlijk ook mee moeten met de basisbond?
Dat gebeurt, maar dat is wel zo wat een connectie. Dat was vroeger wel anders, maar nu is dat zo wat de
dat is ook een soort
Belgian cycling connectie, die is waar dezelfde mensen werkt. Ja. Maar er zijn er wel een aantal die meegaan naar WK's, maar daarom niet altijd mee België.
Dat klopt. Juist.
Ja.
En het grote doel voor volgend jaar heb je al laten vallen, hè? De Tour met Remco. Okay. Vingegaard,
misschien nog niet volgend jaar. Hè?
Ah, oké.
Okay. Ze willen de Tour winnen op termijn met Remco.
Op termijn.
Ik denk dat een voor hen een 5-jaren-plan is. Maar ze willen de Tour winnen met Remco.
Ja, dat is duidelijk.
En
wat is dan volgend jaar het grote doel? Is...
Ik denk, want dat is nog niet uitgesproken, dat wordt gesteld met de teamdagen, maar naar de evolutie doen, gaan ze volgend jaar sowieso een monument willen winnen.
Ja, de voorjaarsklassiekers, iets prominenter in beeld.
Een grote ronde willen winnen.
Een grote ronde, een monument.
Ik denk top 3 Tour, dat hun 3 grote doelen zijn.
Failure is not a crime, low aim is. Daar, dus wij noteren een monument, top 3 Tour en een grote ronde, voilà.
Ja.
2 op 3 zou
dat
sterk zijn.
Dat zou een
schone
zijn.
2 op 3 zou wel heel sterk zijn. De lat lichter.
Ja, dat moet ook, hè. Ja, het moet ambitieus zijn. Met deze
dat is
team.
Allee, in zo'n team wordt ook meer
1 budget en 2 met de know-how die ze hebben. Maar het voelt wel dat zij, zoals ik in het begin van het gesprek gezegd heb, dat er nog misschien iets te weinig, zoals jij zegt, DNA is in die ploeg. Maar ze zijn nu wel overal waar de mensen uit Belgische teams...
Sven van Toerenhout, is dat wat je bedoelt? Die moet er een beetje dat DNA
die van Visma komt als zeer befaamd nutritionist.
Een nutritionist
van
Visma.
Asker. Vorig jaar is hij bij ons gekomen.
Dat zijn de mannen die voor het eerst werkten met een voedingsapp. Dus, dat
zijn
een
voedingsapp trouwens.
Ja, dat zijn transfers die niet aan de pers komen. Hè. Dus
nee.
Dat is interessant.
Nee. Dus daar zijn ze wel op alle vlakken zowel mensen aan het ronselen en erbij aantrekken. Ze hebben het geld. Hè. Dat
is misschien geen, op dit moment nog geen typisch wieler-DNA, maar waarschijnlijk wel een winnaars-DNA.
Dat is
zo.
Dat is Red Bull.
Dan merkte wel dat ze daar dan toch...
Ja, het gevoel dat wel zo gelijk dat Salzburg nu uit de Champions League. En dat zijn voor hen toch zware aderlatingen. Bij ons dat niet goed lukt. Ik zeg het, dat koers is voor hen nog misschien een klein beetje een speeltje, maar ze verwachten wel...
De Neveen is ook
druk,
op dit moment niet als eerste. Verstappen staat ook niet eerste, dus ook daar even een minder jaar.
Maar je voelt wel het verschil tussen werken voor een multinational die miljarden blikjes frisdrank, energiedrank verkoopt ten opzichte van een bedrijf die hier een beetje loterijticketjes verkoopt. Niet denigrerend bedoelde. Maar.
Voilà, helemaal niet denigrerend, want wat de loterij eigenlijk presteert en doet, dan zeker op het vlak van scouting en de juiste gasten, toch wel het lijnlandje naar België eruit halen.
En al zo lang.
Al zo lang. Ja. Is wel super knap, vind ik. Ook met het beperkte budget dat ze hebben. Ook naar performance toe. Sinds dat professor Boon erbij gekomen is, 2 jaar geleden. Moet ik zeggen, met dat budget. Dus die dan wel knap.
Ja, man. Ja, het huidige wielrennen. Ja, het Red Bull. Het een land die maar olie moet oppompen. Hè. Ja. De Arabieren. Het Bahrein. Allee, het multinationals. Ja, ik bedoel, ik kan ook wel... Allee, ik moet geen goed scoutingsapparaat hebben om de top 10 van de Ronde van de Toekomst te kijken en daar wat geld op tafel gooien. Hè,
ja, maar, klopt. Maar je moet ook wel wat know-how hebben. Je moet de mensen kunnen blijven motiveren. Dat doen ze bij loterijen zeker nog altijd wel goed, denk ik.
Voilà. Ja. Maar kijk, we zijn hier al ook ruim over ons tijdbudget gegaan. Sven, we hebben hier altijd nog een afsluitende vraag. Wie zouden volgens jou eens moeten aan onze micro's vragen? En kunt jij ons daarbij helpen? Ik heb hier toch al een paar namen. We hebben liever één en we zeggen daar gaan we voor, dan dat we hier 5 hebben van ja, dat gaan we misschien ooit wel een keer.
Ja, het zijn er verschillende.
Ik heb mijn stil alvast.
Er moeten natuurlijk mensen zijn die mogelijkheid hebben. Je zei Sven van Toeren, wat is hier uit de streek?
Die is van Beernem, dus dat is niet zo heel ver. Ik weet niet dat hem daar nog woont. Hè.
Zeker niet. Brugge woont hij nu.
Dat is hetzelfde.
Ja, ik zou het helemaal niet vragen. Of had jij liever een...
Nee.
Een triatleet. De Valierde.
Dat is
ook mooi. Met Monte Marcello.
Voilà, kijk, zie. Marcello. Helemaal 2 namen.
Ja.
Voilà, Frederik Valier, de Sven van Toernout. Er is kans op dat je die een van de komende maanden...
Ik ga die eens bellen.
Linkerballen,
en, ik kan misschien afspreken, als Remke ooit een Tour wint, dat we dat misschien ook een keer mogen proberen.
Dan moeten we er niet mee kunnen ballen. Dat is wel de max.
Voilà. Dus dan, Remco zet ik op de wishlist, maar dan moet hem eerst...
Hij
moet eerst iets presteren. Hij moet eerst presteren voordat we een keer langs gaan.
Ja, dat vind ik.
Hij moet dat verdienen voor bij ons te komen.
Maar kijk, allee, dan wordt het toch al... wat mogen we jou persoonlijk nog toewensen de komende weken, maanden? Of waar kijk jij naar uit?
Oh, nog veel plezier in het leven.
Voilà.
Mooi.
Dat doen we mee, hè.
Dat, absoluut. Een ideale afsluiting, denk ik.
Er komen nog wel wat kermissen aan, en, waar dat we ons gaan op laten gaan.
Tof.
Dus,
moet je zeker zijn.
Keihard bedankt voor de... Ja, ik vond het geweldig.
Super
interessant.
Met plezier.
Zonder dat we het weten, zit meer 1:20. Sven, bedankt om mee te co-hosten in weer een afwezigheid van onze Thomas.
Wederom super graag gedaan.
En ik bedank de luisteraars om hier toch 1:20 of ietsje langer te luisteren. Dat is geen enkel probleem. Dat is kei interessant. En uiteraard blijven linkenballen.